Dit is de wetenschappelijke podcast van MedNet, onderdeel van Springer Healthcare. U hoort gesprekken met bevlogen specialisten over medische thema's die hen aan het hart gaan, zowel binnen als buiten de praktijk. Hier aan tafel met Tom van 't Hek, presentator en voormalig huisarts.
Welkom bij deze podcast waarin we gaan praten over testen en diagnoses stellen. En dat doen we in dit geval op het gebied van de AML, acute myeloïde leukemie. En dat doen we met niemand minder dan Peter Falk, moleculair bioloog verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Peter, welkom. En dit is niet een vakgebied waar je heel even in actief bent. Hè? Je bent al lang actief.
Daar ben ik inderdaad al een tijd in actief. Ik ben in Rotterdam gepromoveerd en toen werkte ik al aan leukemieën. Maar toen in de muis. En nu vooral diagnostiek aan mensen.
En wij zitten in een tijd dat in een versnelling aan het raken is of al geraakt is, ook door de techniek?
Nou, zeker. In de afgelopen 20 jaar is het natuurlijk onvoorstelbaar hoe grote stappen er en vooral de snelheid er gemaakt zijn binnen het onderzoek in het algemeen, denk ik. En dat geldt ook zeker voor acute myeloïde leukemie, waarin mijn onderzoeksinteresse vooral ligt.
Daar gaan we zo op. En nog één vraag erover. Want staan we eigenlijk nog aan het begin wat jou betreft in dit opzicht? Als we hierover bij wijze van spreken 2 jaar zitten, of misschien wel over een half jaar, zijn we dan alweer verder?
Nou ja, we staan wel aan het begin, denk ik. Ik zei net al, we hebben echt grote stappen gemaakt. En we kunnen nu leukemie analyseren zoals we dat van tevoren nooit hebben kunnen doen. Dus er zijn hele grote stappen gemaakt. Dat zorgt er ook voor dat we hele grote datasets hebben waar we vaak zelf ook nog door de bomen het bos niet zien. Weet je. Dus er is echt ook nog wel heel veel tijd nodig om echt goed te gaan begrijpen hoe die leukemieën echt in elkaar zitten.
We gaan het hebben eigenlijk over de stand van zaken, hoe die dan nu is en wat hematologen nu zouden kunnen, mogen en moeten doen, misschien wel indien zij met een patiënt geconfronteerd worden. Eerst nog even de cijfers op een rijtje. 600-700 mensen per jaar hebben deze diagnose.
Ja, 600-700 patiënten per jaar in Nederland krijgen de diagnose acute myeloïde leukemie.
Die krijgen ze en dan gebeurt er iets belangrijks, want dan moeten ze naar jou of een van jouw collega's. Wat moet er dan gaan gebeuren?
Nou ja, het is natuurlijk duidelijk geworden in de afgelopen jaren dat moleculaire analyse en echt gedetailleerde moleculaire analyse van acute myeloïde leukemie of AML, ik zal dadelijk vaak het afkorten denken als AML, heel belangrijk is. En dat is het eigenlijk al jaren en dat is eigenlijk om de diagnose of eigenlijk de prognose van de patiënt met acute myeloïde leukemie te bepalen. Hoe goed gaat een patiënt reageren op de standaardtherapie?
En dat gaat dan allemaal om die FLT3-mutatie? Kun je daar eens iets over vertellen?
Ja, FLT3 is één mutatie die we kennen bij AML. Er zijn veel meer mutaties, daar gaan we het denk ik nu niet over hebben. FLT3 is één mutatie die bij acute myeloïde leukemie voorkomt en die komt in 2 typen voor. En als je die 2 typen bij elkaar optelt, dan is dat ongeveer 1/3 van de patiënten die mutaties hebben.
En het is algemeen bekend, in hematologenland neem ik aan, op het moment dat je iemand hebt met AML, wordt deze test ook uitgevoerd, standaard.
Ja, wordt standaard uitgevoerd. En nogmaals, in het verleden werd dat vooral gedaan om de prognose te bepalen. Hè, een FLT3-mutatie. En ik zei al, er zijn 2 types. Er is een FLT3-ITD afgekort, TKD afgekort is de 2e mutatie. En de ITD heeft echt een prognostische waarde. Maar met de huidige remmers, waar we het over gaan hebben, daar zijn eigenlijk beide mutaties belangrijk voor. Dus beide mutaties moeten bekend zijn bij diagnose.
Ja, dus die moeten bekend zijn, want die hebben niet alleen maar zoals vroeger gevolgen voor, maar echt gevolgen voor de behandeling. Dus.
Ja.
Direct gevolgen voor de behandeling. Ja. Dat doen jullie, dat is standaard. Maar nou is er ook een aantal mensen die later het terugkrijgen, heb ik begrepen, voordat we straks verder op die testen gaan. En daar is het nu ook heel belangrijk bij geworden.
Ja, zeker. In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat die remmers dus een effect hebben. Ik denk dat dat heel belangrijk is natuurlijk voordat een middel echt daadwerkelijk als standaardtherapie kan worden gezien. Dus alle patiënten met acute myeloïde leukemie moeten momenteel getest worden. Als die mutatie aanwezig is, dan krijgen ze dus de standaardtherapie met zo'n remmer voor deze specifieke mutaties. Het is nu ook belangrijk geworden dat als de leukemie terugkomt bij een patiënt met een FLT3-ITD, om weer te kijken van is die FLT3-ITD of TKD-mutatie nog steeds aanwezig. Want dan kunnen deze patiënten mogelijk andere remmers krijgen.
En dat is in die zin relatief nieuw dat jullie dat vroeger niet deden. En nu wel? En het kan ook zo zijn dat je hem wel had en niet en omgekeerd?
Ja, dus enerzijds is het nieuw voor ons, omdat die nieuwe remmers er zijn, dat we die patiënten direct moeten screenen. Dus in principe moeten we binnen 24 tot 72 uur bepalen of die mutaties aanwezig zijn, omdat die patiënten dan direct, nogmaals, naast hun chemotherapie, deze remmers krijgen. Dus die snelheid is heel erg belangrijk. En vandaar dat we die mutaties nu dus op hele korte termijn terug in de kliniek moeten hebben.
Kun je daar iets over vertellen? Want dat vereist nogal wat. En we nemen even jullie dan als voorbeeld. Het gebeurt op meerdere plekken. Maar in het Erasmus, hoe werkt het? In de periferie constateert een hematoloog dat hij iemand met AML heeft. En dan?
Ja, dan wordt er vaak, dan is er morfologisch, door naar de cellen te kijken, al bepaald van deze patiënt heeft een AML. En dan wordt er nogmaals een B-merg afgenomen en die wordt dan naar het Erasmus MC gestuurd. En wij gaan dan in principe gelijk aan de slag. We isoleren het DNA uit die cellen van die patiënt en we kijken dan of deze mutaties aanwezig zijn.
Kun je iets vertellen over hoe jullie dat dan doen? Wat doen jullie dan? En de snelheid waarmee je het doet?
Ja, dus er zijn verschillende manieren om dit te doen. We doen dit echt al heel erg lang. Eigenlijk al meer dan 10 jaar, zeg maar. Maar nu zijn die bepalingen eigenlijk veel meer gestandardiseerd. Ik vertelde net al, die remmers zijn getest. Die FLT3-remmers in grote klinische studies. Daar zijn bepaalde testen voor het bepalen van deze mutaties gebruikt. En die hebben we nu eigenlijk overgenomen in Rotterdam. En dus alle patiënten die bij ons binnenkomen, die bepalen we ook op die manier. En wat je daar doet eigenlijk is het DNA isoleren uit de leukemiecellen. En dan ga je heel specifiek het FLT3-gen vermenigvuldigen. Dat doe je met een bepaalde reactie. En dan kan je dus gaan kijken van, zie ik een afwijking in het gen? En dat betekent dus dat er een FLT3-mutatie is, of niet.
En dat doe je en dan heb je woorden als sequencing en PCR had je ook. Wat is dat dan?
Ja, dus de polymerase kettingreactie in het Nederlands. PCR is polymerase chain reaction. Is eigenlijk een reactie die we heel goed kennen. Dat is een reactie die ook gebruikt wordt bij bijvoorbeeld de Puttense moordzaak. Er wordt een haar, een druppeltje bloed ergens gevonden. Daar wordt het DNA uit geïsoleerd. En dan vermenigvuldig je een klein stukje van het DNA. Daar voor hele andere redenen natuurlijk. Maar bij ons doen we dat ook op de leukemiecellen. En dan vermenigvuldig je dus nogmaals precies het FLT3-gen. En dan kijk je, zie ik een afwijking of niet?
En dat doe je om beter in beeld te kunnen krijgen of dat aan de gang is of niet, aan de hand is of
ja,
niet.
Precies. Om te weten, is er een mutatie in het FLT3-gen? Het is misschien ook goed om te zeggen, FLT3 is een gen wat normaal ook tot expressie komt in hematopoëtische cellen. En door die mutaties, blijft dit gen continu actief. En doordat dit gen continu actief blijft, daardoor ontspoort de cel eigenlijk. Ja. En het heeft dus ook een rol bij de ontwikkeling van de leukemie. Vandaar dat het ook relevant is om natuurlijk juist deze eiwitten te remmen.
Wanneer ik nou luister als gewoon aanvrager, om het maar even zo te zeggen, wat moet ik eigenlijk precies doen? Zit dan bij mij dus ook een tijdsgebondenheid? Zo snel als mogelijk, zeg je eigenlijk, hè?
In principe wel. En zeker als je kijkt binnen Zuidwest-Nederland, zijn er natuurlijk heel veel couriers die tussen de perifere ziekenhuizen en de academische centra heen en weer gaan eigenlijk. En niet alleen voor de afdeling hematologie, niet alleen voor mij. Maar die rijden natuurlijk dagelijks op en neer. Dus op het moment dat een patiënt wordt geïdentificeerd met de AML, dan is het eigenlijk zo snel mogelijk een B-merg afnemen, de juiste aanvraagformulieren invullen. En dan zo snel mogelijk naar mij toe sturen.
En hebben jullie capaciteit voldoende, jullie daar en met elkaar in Nederland, zeg maar, om al die aanvragen in die tijd te kunnen verwerken?
Ja, wij zijn bij het Erasmus MC het referentiecentrum voor de HOVON-studies. En die zijn echt internationaal. Dus wij krijgen veel meer patiënten binnen als dat er bij wijze van in onze regio zitten. Dus dat kleine beetje uit de regio kunnen we er zeker bij hebben. En als je naar Nederland kijkt, dan is eigenlijk Nederland zo opgedeeld in regio's. En die hebben eigenlijk allemaal een academisch of groot perifere ziekenhuis die deze testen ook uitvoeren.
En dan is het natuurlijk ook heel belangrijk dat jullie die testen allemaal conform een bepaald protocol, neem ik aan, uitvoeren. Want daar is ook nog eens hier en daar wel eens wat over te doen. Is daar een soort kwaliteitscontrole op? Want ik neem aan dat dat van levensbelang is. Ook.
Ja, absoluut. Dus wij zijn eigenlijk gebonden in een groot netwerk. Dat heet MOTHEM. En dat is eigenlijk een netwerk van alle moleculair diagnostische laboratoria voor wat betreft de hemato-oncologie. die eigenlijk al de afgelopen 25 jaar, dus echt al heel lang, protocollen uitwisselt en kwaliteit borgt door, zeg maar, samples rond te sturen en te vragen, geblindeerde samples, en dan aan de labs te vragen van, nou, bepaal nou of hier bijvoorbeeld een FLT3-mutatie in zit of niet. En ik kan zeggen dat we die kwaliteit echt heel hoog in het vaandel hebben, natuurlijk. En zeker voor wat betreft de FLT3 hebben we recentelijk een aantal van dat soort rondzendingen gedaan. En daar scoort eigenlijk ieder lab in Nederland gewoon echt heel erg goed.
En dat is natuurlijk van zeer groot belang, omdat je dan eigenlijk weet dat de kwaliteit conform is over een land.
Absoluut.
En jullie zijn een beetje de baas over die labs? Of mag ik dat niet zeggen? Nou, een beetje de leider van het onderzoek?
Er werd net al gezegd, ik ga al een tijdje mee. Dus ik ga ook al een tijdje mee in de Mottem. En ja. Ik denk dat ik niks verkeerd zeg als ik Rotterdam en Nijmegen, dat wel de trekkers zijn van Mottem. Maar er zijn zeker andere.
En dat maakt ook weer deel uit van een groot internationaal onderzoek. Of is het puur op nationaal niveau?
Nou,
of koppelen jullie dat?
Dus dit netwerk is eigenlijk nationaal begonnen. Nogmaals 25 jaar geleden. Maar dit netwerk ligt heel erg dicht bij die Hovon klinische studies. En die klinische studies die gaan eigenlijk over heel West-Europa nu heen.
Ja.
Dus met andere woorden, er zijn heel veel labs, moleculair diagnostische labs, die ook aangesloten zijn bij Mottem. En dus ook met dat soort kwaliteitsrondzendingen meedoen.
En dan testen jullie op ITD en TKD? En zijn dat nog verschillende testen? Zit daar nog iets heel ingewikkeld? Wat maakt het ingewikkeld?
Nou, het zijn dus, ik vertelde net al, deze testen hebben we eigenlijk gekopieerd vanuit die grote klinische studies. Om duidelijk te hebben van, nou, laten we die testen op die manier uitvoeren. Want dan weet men ook wat we doen. Als we dat dan ook voor de moleculair diagnostische laboratoria verspreiden, dan weet men alle laboratoria, in alle centra, hoe we deze bepalingen doen. En in principe zijn dat dus ook polymerase kettingreacties. En ze zijn vooral snel.
Ja. Dan, dit is zeg maar deel 1. Dat heeft consequenties voor de behandeling. En dan komen we nog even terug op waar we in het begin ook al even over hadden. Want dan kan iemand een recidief krijgen. Lijkt goed te zijn gegaan. Vroeger dachten we dan, nou, we hebben al getest. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Maar daar mogen we nu niet meer denken.
Nee, het is dus wat we bij AML zien, is dat mutaties kunnen komen en kunnen gaan eigenlijk in de loop van de ziekte eigenlijk. En het kan dus zo zijn dat een patiënt bij diagnose een FLT3-mutatie heeft. Dat de leukemie in principe weg is, maar dan vervolgens terugkeert. En dan bij terugkeer kan die mutatie weg zijn. Dus dan is er eigenlijk een andere populatie aan cellen die heeft het eigenlijk overgenomen. En het is dus ook heel belangrijk dat als je het over die remmers hebt, dat als een patiënt een mutatie heeft bij diagnose, dat je ook weer test of die bij recidief weer aanwezig is. En het kan dus ook zelfs nog zijn dat patiënten geen mutatie hadden bij diagnose en dat je dan vervolgens bij recidief wel degelijk die FLT3-mutatie hebt. Ja. Dus het is van essentieel belang om bij het recidief te kijken van, is daar.
Dus de boodschap is eigenlijk bij elk recidief ook opnieuw insturen voor die
absoluut,
test.
Absoluut, absoluut. En dus ik vertelde net al, er is één remmer voor FLT3, dat is midostaurine. Dat is in principe standaardbehandeling voor deze groep van patiënten. Maar er zijn nu ook andere remmers en die juist nu ingezet kunnen worden bij patiënten die dan vervolgens een recidief krijgen met een FLT3-mutatie.
Eigenlijk zijn mensen met een FLT3-mutatie iets beter af dan zonder FLT3-mutatie. Kun je dat zo stellen of is dat een gevaarlijke uitspraak?
Het zijn wat dat betreft echt wel spannende tijden binnen AML. Want we hebben eigenlijk jarenlang alleen maar hoge doses chemotherapie en al dan niet een stamceltransplantatie kunnen geven aan deze patiënten. En nu met de vooruitgang, met de kennis die we hebben, de type mutaties die we vinden, zien we dat we nu ook remmers kunnen geven die heel specifiek die mutaties kunnen eigenlijk aanpakken.
Ja.
En dat zie je voor FLT3, maar er zijn andere mutaties in IDH, dat is isocitraat dehydrogenase, die kunnen ook gemuteerd zijn. Er zijn ook nu specifieke remmers voor. Dus er zijn nu eigenlijk twee grote fase 3 studies gestart, waarbinnen dit soort remmers dus heel goed getest gaan worden.
En vandaar dus ook zo belangrijk om ook bij recidief, herhaal het nog één keer, altijd weer die test te doen, omdat het gevolg heeft voor de behandeling.
Ja.
Daar waar het vroeger ook die gevolgen niet had, en wel iets over de prognose zei. Hè?
Ja, zeker. Ja.
Jullie wetenschappers kijken altijd ook naar de volgende doorbraak. Waar kijken jullie stiekem naar? Of zeg je nou, we zijn nou net hiermee bezig, vraag me niet te veel.
Nou ja, we hebben hele grote datasets. Dus we kunnen leukemie op een hele goede manier analyseren. Echt tot op het bot bijna. Dus echt heel erg gedetailleerd. Ik denk dat er dat de grote doorbraak misschien al ergens op de loer ligt. Maar dat we ook die grote datasets op een goede manier moeten kunnen analyseren en patronen kunnen herkennen. En dat we dan zeer zeker ook nog doorbraken kunnen verwachten in de behandeling van de acute
myeloïde. En als je het over die data hebt, dan heb je natuurlijk een heleboel Nederlandse data, maar je hebt West-Europese, je hebt werelddata. Wordt dat allemaal, moet ik ook aan artificial intelligence en dat soort achtige dingen
absoluut
denken?
Ja. Dus nogmaals, je zet echt stappen als je dit soort zaken uitzoekt in klinische studies. He, omdat je dan echt goede data hebt. Niet alleen van de moleculaire kant, maar ook van de patiënt. He, dus je weet hoe een patiënt gereageerd heeft op de therapie. Maar ook hele simpele dingen. Was de man, was de vrouw, et cetera. Dus wat we gezien hebben, is dat we binnen Hovon-verband, dus dat is een grote klinische studie, daar kunnen we dit soort vragen stellen en ook wel beantwoorden. Dus daar kan je echt stappen zetten. Wat wel zo is, AML is natuurlijk een ongelooflijk heterogene ziekte. De FLT3 is in een derde, maar FLT3 is een van de meest voorkomende mutaties. We hebben heel veel andere typen die minder frequent voorkomen. Dus je hebt echt grote aantallen patiënten nodig om stappen te kunnen zetten. Dus in die zin heb je ook meer echt landen nodig waar je de AML'en verzamelt, dus op een goede manier test, om dan vervolgens te kunnen bepalen of een nieuwe remmer al dan niet werkt.
En in die zin zeg je, we zijn eigenlijk pas net begonnen, mag je niet zeggen, maar we staan wel aan het begin van...
Dit soort type remmers staan we zeker aan het begin, absoluut.
Is jouw werk leuker geworden hierdoor? Of was het altijd al leuk? Of biedt het nog meer mogelijkheden, zeg maar?
Het biedt zeer zeker meer mogelijkheden. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd al gezegd heb dat mijn werk een soort van uit de hand gelopen hobby is. Het is gewoon prachtig mooi werk. Omdat je ook iets voor de patiënt kan doen. Ja. Je moet je voorstellen dat ik enerzijds natuurlijk onderzoek doe en anderzijds de moleculaire diagnostiek. Nou, die moleculaire diagnostiek is natuurlijk direct relevant voor de kliniek. En het onderzoek is daar wat verder vanaf, maar is wel heel erg toegepast. Dus ik vind dit type werk echt prachtig om te doen. En de technieken die we hebben sinds echt wel 15 jaar... maken het mogelijk om zaken veel meer in detail te onderzoeken.
Nou zeg je het tenslotte ook, we doen het natuurlijk allemaal om die patiënt beter te kunnen zien. Kun je eigenlijk stellen dat iedere Nederlandse AML-patiënt de behandeling krijgt die hij verdient?
Nou, dat zou wel zo moeten zijn natuurlijk. En ik denk dat daar de moleculaire diagnostiek wel heel erg belangrijk is. Omdat we meer weten van die leukemieën en daar is enorm veel onderzoek aan gedaan. En we weten dus dat bepaalde type afwijkingen echt heel sturend zijn voor de juiste behandeling. Nou, FLT3 is natuurlijk bij uitstek een voorbeeld hiervan. Er zijn andere markers die natuurlijk ook echt belangrijk zijn om te weten om de juiste therapie aan de juiste patiënt te geven.
Dus jouw oproep is, mocht er nog iemand twijfelen, voegt dat wel iets toe, die moleculaire diagnostiek? Doen, doen, doen.
Absoluut.
En ook bij het recidief?
Zeer zeker.
Want ook dan verruimt het de mogelijkheden.
Absoluut.
Nou, dan wil ik je zeer danken voor alle kennis. We hebben nog iets laten liggen. Is er nog iets waarvan je denkt, kan ik dat nog kwijt? Of hebben we het hele veld doorgenomen? Ja. Dan dank ik je enorm voor alle kennis die je hebt willen delen.
Heel graag gedaan.
Ik wens je uiteraard heel veel succes met je team en het hele netwerk, zeg maar, voor de verdere ontwikkeling op dit gebied. En voor u die luistert, ik hoop dat het voor u datgene heeft opgeleverd waarom u even de tijd nam om te luisteren. En dat het u nog wat beslagener ten ijs doet komen als u een AML-patiënt ontmoet in de complexe wereld waarin u zit. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Dit was de podcast van MedNet, in samenwerking met Astellas. Hebt u een vraag aan een van de tafelgasten? Mail dan naar info@mednet.nl of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via het kanaal mednet.nl. Dank voor het luisteren.